Wij hadden deze week een van onze kinderen op bezoek. Een die beleden heeft de Heer Jezus te kennen als heiland. Ze is van haar man gescheiden en leeft nu, geruime tijd daarna, samen met een eveneens gescheiden man. Hoe moet onze houding als ouders zijn? De gedachte die erachter zit is dat een dergelijke persoon in een gemeente waar de Bijbelse tucht gehandhaafd wordt, onder een bepaalde vorm van tucht gesteld zou worden. En dat is ook zo, zo zou dat ook moeten gebeuren. Als ouders heb je echter een andere verantwoordelijkheid dan je als oudsten of als broederraad of als gemeente hebt. Als ouders maak je natuurlijk altijd naar je kinderen duidelijk dat je het met bepaalde weg van je kinderen absoluut niet eens kan zijn. Dat hoef je niet elke keer opnieuw te zeggen, want dan gaan de kinderen jezelf mijden. Als het goed is, dan weten de kinderen ook waar je staat. Maar als ouders blijf je altijd de vader en moeder van dat kind. En als je met dat kind omgang blijft houden, dan is dat niet een verachting van de normen van God. Als je duidelijk hebt gemaakt waar je staat. Dus aan de ene kant maak duidelijk dat je dit ernstig vindt, want het wijkt af van wat God bedoeld heeft in zijn woord. Aan de andere kant maak het kind duidelijk dat, omdat je de ouders van het kind bent, je dat kind nooit laat vallen. Ik kan mij geen situatie voorstellen waarbij ouders vanwege dit soort kwade dingen, ik heb het nou niet over wanverhoudingen tussen die ouders en kinderen, waar het uit elkaar groeit, maar om zulke dingen de ouders het kind zouden verstoten. De ouders hebben een andere verantwoordelijkheid dan de gemeente. De boodschap van vanavond is nogal radicaal. Is dat nog wel realiseerbaar in deze tijd? En zo ja, hoe kan je dat dan doen? Mijns inziens alleen door de leiding van de Heilige Geest. Nou, dat laatste spreekt uiteraard vanzelf. Als we ons verootmoedigen, als we tucht moeten toepassen, dan veronderstelt dat ook al dat we het alleen in afhankelijkheid van de Heer kunnen doen. Maar wat dat realiseerbaar betreft, ik heb een boek geschreven dat over een paar maanden zal uitkomen, onder de nogal dramatische titel Schrikt u niet, seks in de kerk. En dan gaat het vooral, ja, dan pakken de mensen tenminste op van de boekentafel. Het gaat om de vraag, hoe moeten wij als kerken en gemeenten omgaan met seks voor het huwelijk, echtscheidingen, hertrouwen, trouwen met ongelovigen, homoseksualiteit, pedofilie, seksueel misbruik en transseksualiteit. Een heleboel van die dingen die steeds meer ook naar onze gemeenten toekomen. En toen ik het schreef, kreeg ik op bepaalde momenten een gevoel van, waarvoor doe ik het eigenlijk? Ik had het iemand laten lezen, ik heb het een heleboel mensen laten lezen, want het is een buitengewoon gevoelig onderwerp. En iemand zei ook, nou, noem mijn naam maar niet in het voorwoord, want dat boek voor jou, dat is totaal niet meer realiseerbaar. Iedereen doet al lang niet meer die dingen van jij zegt dat ze Bijbels zijn, dus waar schrijf je het nou voor? En toch, de uitgever heeft mij ook daarin bemoedigd. Er zijn soms dingen, het is net als met Johannes de Doper, die zei tegen koning Herodes, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broeder te hebben. Hij wist dat, naar de mensen gesproken, dat geen zier zou helpen. Hij wist dat het hem de kop kon kosten en dat gebeurde ook. De kop ging eraf. Hij deed het met grote risico's. En toch wist hij, ik moet dat zeggen. Er zijn dingen die soms gewoon gezegd moeten worden. Omdat de schrift zegt dat dat niet kan, sommige dingen. En of talloze gemeenten daar intussen een loopje mee nemen, daar moet je dan boven staan. Je moet gewoon in onze tijd durven blijven zeggen, dit kan niet en dat kan niet. En een aantal van de antwoorden, dan hoop ik dat u mij niet kwalijk neemt dat ik naar dat boek verwijs. Ik schrijf die boeken om niet tot 10:30 of 11:00 vragen te hoeven beantwoorden. Maar dit zijn een heleboel van die actuele vraagstukken. Vaak wordt de gemeentelijke tucht verbonden met de 10 geboden. Misschien een beetje buiten het onderwerp, maar klopt dat? Nou, inderdaad een beetje erbuiten. Wij gaan uit van in eerste instantie het Nieuwe Testament. Van het geheel van de Bijbel, maar zeker ook de Nieuwtestamentische openbaring. Maar denk erom, in de 10 geboden mag je geen overspel plegen, maar onder de wet van Christus ook niet. Onder de 10 geboden mag je niet doodslaan, maar onder de wet van Christus ook niet. Dus of iemand het nou baseert op de 10 geboden of hij baseert het op de wet van Christus, het effect is toch hetzelfde. In onze gemeente is kort geleden een jonge broeder uit de gemeente gezet. Hij hield zich veel bezig met Bijbelstudie. Hij heeft bepaalde opvattingen naar voren gebracht. En vanwege zijn nogal scherpe toon hebben de oudsten hem uit de gemeente gezet. Er heeft geen inhoudelijk gesprek over de inhoud van zijn opvattingen plaatsgevonden. Hij moest eerst maar excuses over de toon maken. Nu is de band verbroken. Kijk, dan heb je de andere kant van de zaak en er komen meer van dat soort vragen. Naast bijbelse tucht die zo vaak verwaarloosd wordt, is er ook een onbijbelse tucht. Daar ging het natuurlijk bij 1 Korinthe 5 niet direct over, maar ik hoopte dat het door de vragen aan de orde zou komen en dat gebeurt dus nu ook. Want je moet natuurlijk wel zeggen, waar we aan de ene kant laks zijn, daar worden aan de andere kant mensen soms uit de gemeente gezet om geen andere reden dan dat het lastpakken zijn. Dat zijn zeker mensen die een ideale gemeente willen, maar de gemeente zoals die op aarde functioneert, die bestaat uit geestelijke en uit vleeselijke christenen, uit zwakke en sterke christenen, uit christenen met een zachtmoedige toon en christenen met een scherpe toon. Een gemeente die mensen verwijdert omdat ze lastig zijn, is een sekte. Want een sekte trekt altijd de grenzen strenger dan de schrift doet. De schrift zegt in de gemeente moet plaats zijn voor allen, of ze nou geestelijk of vleeselijk, sterk of zwak zijn, behalve als zij in de boosheid leven en daar niet mee willen breken. Dat is het enige criterium. Maar voor de rest mag de gemeente een groot vangnet zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een scherpe toon. Als je daar niet tegen kan, moet je maar geen oudste in zo'n gemeente zijn. Ik zeg dat trouwens wel in zijn algemeenheid. Want ik kan niet beoordelen, ik ken het geval niet, hoe scherp die toon zijn. Was natuurlijk, hè. Er is natuurlijk ook een grens aan de scherpte van je toon. Je kunt de waarheid denken in pacht te hebben, maar op zo'n manier je misdragen dat je ook je positie niet kunt handhaven. Dan vind ik nog dat wijze oudsten daar een beetje tactischer mee omgaan dan iemand uit de gemeente te zetten. Uit de gemeente te zetten is het allerlaagste. Denk erom, dat heb ik straks niet gezegd. Dat schiet me nu te binnen, dat had ik eigenlijk wel moeten zeggen. De uitdrukking doet de boze uit uw midden weg, vind je 8 maal in het boek Deuteronomium. In alle gevallen betekende dat zo iemand de doodstraf moest hebben. In het Nieuwe Testament is het niet de doodstraf, maar is het excommunicatie, uitstoting uit de gemeente. Maar de redenen tot uitstoting zijn in feite nog steeds dezelfde. Of het nou een zonde tegen, ik noem maar toch maar even voor het gemak die 10 geboden, of het nou een zonde tegen het 6e of tegen het 7e of tegen het 8e of het 9e gebod is, of welke van de 10 ook, waar je in het Oude Testament de doodstraf voor moest krijgen, daarvoor word je in het Nieuwe Testament uit de gemeente gezet. Maar dat betekent ook, als je iemand uit de gemeente zet voor iets dat minder ver gaat dan waar je in het Oude Testament de doodstraf voor kreeg, ben je verkeerd bezig. Als je in het Oude Testament, over dwalia gesproken, in het Oude Testament, als je de naam des Heren lasterde, werd je gestenigd. In het Nieuwe Testament, als je de leer van Christus niet brengt, als je de fundamenten van het christelijk geloof ondermijnt, dan word je uit de gemeente gezet. Maar je werd in het Oude Testament nooit gestenigd vanwege een scherpe toon. En dus word je in het Nieuwe Testament ook niet uit de gemeente gezet vanwege een scherpe toon. Daar moeten oudsten tegen kunnen, anders deugen ze niet voor hun vak. Dan ben je bezig de grenzen smaller te trekken en alleen maar brave mensen over te houden. Ik ga af op de vraag. Ik ben er niet bij eens geweest. Ik neem aan dat de vraag het goed weergeeft. En dan zou dat mijn antwoord zijn. Er zijn kerkverbanden waar de tucht wordt toegepast op gemeenteleden die in het bezit zijn van een tv of open internet. Is het bijbels om het instrument van de tucht toe te passen op zelf opgestelde regels? Ja, zelf opgestelde regels. Wij leven natuurlijk steeds nieuwe situaties. Je kunt niet zeggen op grond van die tekst is het internet te verbieden. Dat we in nieuwe situaties dus ook bijbelse principes concreet vorm moeten geven, dat spreekt vanzelf. Dat is op zichzelf niet zo gek. Alleen, zoals we aan de ene kant, ik herhaal het, laks kunnen zijn door geen tucht te oefenen waar we dat wel zouden moeten doen, kun je ook te streng zijn. En dan moet je je de vraag stellen, komt dit overeen met waar je in het Oude Testament de doodstraf voor kan krijgen? In dit geval is dat natuurlijk moeilijk, want we hebben geen voorbeelden dat iemand vanwege het tv-bezit in het Oude Testament de doodstraf kreeg. Maar je moet wel proberen te zoeken naar de geestelijke principes daarachter. En dan vind ik dit veel te ver gaan. Dan vind ik dit een vorm van wetticisme, waarbij je oordeelt over de persoonlijke gewetens. Want hier gaat het niet, een tv-bezit is op zichzelf niet kwaad, het gaat om het gebruik van tv. Maar dat gebeurt met een heleboel andere dingen. Als je hiermee begint, dan moet je ook gaan controleren hoeveel alcohol er in de gezinnen gebruikt wordt. Dan moet je afvragen of de predikanten die zulke dingen verbieden zelf sigaren roken, ja of nee. En dan kan ik nog een hele lange lijst van dingen noemen. Het probleem met het wetticisme is altijd het element van willekeur. Sommige dingen staan op de lijst en andere dingen niet. En er is ook een vraag bij van iemand die was in een Engelse gemeente, waar als je rookte, dan kon je eigenlijk al geen wedergeboren christen zijn. Maar ter revisie was daar geen enkel probleem. Als je rook of dronk was verkeerd. En wij leven in gemeenten waar roken en drinken blijkbaar in totaal geen probleem is. Waar de predikanten voorgaan in het dikke sigaren roken. Maar waar internet of televisie onder de verboden dingen vallen. Daar zit een element van willekeur in. En dat is niet zuiver. Dat is niet zuiver. Je kunt goed met de televisie omgaan op een wijze die niet schadelijk is voor je gezondheid. Maar je kunt niet met sigaren omgaan op een wijze die niet schadelijk is voor je gezondheid. Nee, ik noem dat opzettelijk, omdat dat op die in zulke gemeenten niet op het verboden lijstje staat. En daarom, ik bedoel het dus bloedserieus. Wat doen we in het geval dat een echtpaar in ons midden komt waar één van de twee een ongelovige is? Ja, nou, ik zou zeggen, zie mijn boek. Want hier zijn talloze voorbeelden van te geven. Natuurlijk, het leven is enorm ingewikkeld geworden. Wat doe je als zo'n echtpaar komt? Nou, ik zou zeker met die persoon praten, als ik oudste was, en daar ben ik jarenlang geweest. En dan zou ik zeggen, hoe is dat zo gekomen? Ben jij met hem getrouwd toen jij gelovig was en hij ongelovig? Wij vinden dat dat een onbijbelse daad is, maar we accepteren jou zoals de situatie nu is. Maar je zult nooit een positie van aanzien in onze gemeente kunnen hebben, want je leeft in een onbijbelse huwelijksrelatie. En dat is natuurlijk de vraag. Dan zeggen ze meestal, nou dan gaan we al een deurtje verder, waar het geen enkel probleem is. Maar dat verandert niets aan het feit dat je zult moeten duidelijk maken, als je bewust met een ongelovige in het huwelijk treedt, dan is dat een onbijbels huwelijk. Iemand vroeg nog, wat is dat dan een onbijbels huwelijk? Nou, een bijbels huwelijk is in elk geval het huwelijk van twee gelovigen. Paulus zegt, geen probleem om te trouwen, volgende keer krijgen we dat in 1 Korinther 7, mits in de Heer. Mits in de Heer. Als het niet in de Heer is, is het een onbijbels huwelijk. Maar daar komen we later nog wel op terug. Oh, daar heb je het al. Wanneer is een huwelijk een bijbels huwelijk? Een huwelijk met een ongelovige is geen bijbels huwelijk. Een huwelijk na echtscheiding op onbijbelse gronden is een vorm van hertrouwen dat onbijbels is. Een huwelijk tussen twee homoseksuelen is een onbijbels huwelijk. Nou, daar heb je al een paar heel actuele voorbeelden. Waarom mogen wij iemand niet aan Satan overleveren? Dat is geen kwestie van mogen. Dat is net hetzelfde als u vraagt, waarom zou ik geen olifant mogen optillen? U mag best, maar probeer het maar eens. Het gaat erom niet dat wij het niet zouden mogen, maar dat wij die macht niet hebben. Die bevoegdheid niet, tenminste ik niet. Ik wil niet zeggen dat dat strikt genomen alleen maar aan apostelen is voorbehouden. Ik kan mij voorstellen dat er ook vandaag mensen zouden zijn met zo'n volmacht dat ze dat kunnen doen. Maar het is een beetje theoretisch hoor, ik ken zulke mensen niet. Maar het hoorde bij de apostolische volmacht. Paulus schrijft later ook aan Timotheus dat hij in een heel concreet situatie dat niet alleen gedreigd had, maar ook daadwerkelijk had gedaan. Onder hen, en dat is 1 Timotheus 1 vers 20, zijn Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgegeven, opdat hun het lastige wordt afgeleerd. Daar heb je dus een concreet voorbeeld waar Paulus het ook gedaan heeft. Dit komt maar twee keer in het Nieuwe Testament voor, in beide gevallen bij Paulus. En Paulus maakt een onderscheid tussen wat de gemeente kan doen. De gemeente kan iemand verwijderen, die kan iemand verwijderen uit haar eigen midden. Maar Paulus zegt, ik zou nog een stapje verder kunnen gaan. En dat kunnen doen wat met Job gebeurde, toen Job in Job 2 ziek werd gemaakt. Maar Paulus wil er alleen maar mee zeggen, niet dat die gemeente dat zou moeten doen, maar alleen maar om aan te geven hoe ernstig hij deze zonde van die betrokken persoon opvat. Volgende vraag. Mijn schoonzus heeft bewust een keuze voor God gemaakt in het verleden, maar heeft later verkeerde keuzes gemaakt door samen te gaan wonen. Nu woont ze met iemand anders samen, maar tegelijkertijd zegt ze wel te geloven. Ze gaat niet meer naar de gemeente en is ook geen onderdeel van mijn gemeente. Hoe in die situatie te handelen? Nou, je moet je in de eerste plaats afvragen of je wel in zo'n situatie moet handelen. Wij hoeven niet alles te regelen. We kunnen niet alles recht trekken. Maar als zo iemand, die, we hebben meermalen in onze gemeente zo'n situatie gehad, van pas geleden nog een vrouw die een hele goede positieve indruk maakte en zich graag wilde aansluiten en iedereen was daar nogal verguld mee, totdat we meer ons met haar persoonlijke omstandigheden gingen bezighouden en toen bleek dat ze samenwoonde met een ongelovige. Dat is dus een dubbele fout. samenwonen met een ongelovige, met wie ze wilde trouwen over een aantal maanden, maar ze leefde nu al als man en vrouw met die persoon. En toen gebeurde het wat je zo vaak in zulke situaties ziet, als je dan probeert duidelijk te maken, dat wij die beide dingen, en het samenwonen als zodanig, ook het samenwonen met een gelovige, maar ook nog eens een keer met iemand die de Heer Jezus niet kende, dat we dat absoluut als onbijbels verwerpen. En dat ze daar ook rekening mee moet zullen houden, dat we dat ook openlijk uitstralen. We zeggen dus niet, je mag niet in onze gemeente komen. Maar dit is onze houding. Nou, dan zeggen ze dag met het handje en gaan naar de volgende gemeente die daar geen problemen van maakt. Maar zo is het hier dus ook. Samenwonen is in de Bijbel ontucht. Ik zeg niet hoererij, want hoererij is prostitutie en dat kun je niet zeggen van twee mensen die veel van elkaar houden. Dat is verschrikkelijk. En dat bedoelt de Bijbel ook niet, maar de Bijbel zegt wel, het is ontucht. Natuurlijk, overspel waarbij je je eigen partner bedriegt, waarbij je getrouwd bent en dan met een derde naar bed gaat, is veel erger dan seks voor het huwelijk. Maar dat verandert niets aan het feit dat het allebei ontucht is. Ontucht is alle vormen van seks buiten het Bijbelse huwelijk om. En zo moet je dat ook durven behandelen. Natuurlijk doe je dat met tact, want nogmaals, als twee mensen zielsveel van elkaar houden en volgende maand gaan trouwen, dan is dat heel wat anders dan overspel. Dus je hebt daar wel vele graderingen in. Je mag niet het allemaal op één hoop gooien. De wet, zelfs de wet van het land, maakt onderscheid tussen kleinere en grotere zonden. Maar kleinere ontucht is ook ontucht. En dat moet je ook proberen in alle liefde duidelijk te maken. En als het ook nog eens een keer is met een ongelovige, dan is dat nog erger. Als iemand zegt wel te geloven, dan moet je dat serieus nemen. Wij leven in zo'n verwarde tijd, dat ik er niet geringste twijfel over heb, dat er allerlei mensen samenwonen die werkelijke gelovigen zijn. Dat hoort bij de verwarring van deze tijd. Ik heb een tijd lang een stel begeleid, dat helaas, nu is die relatie verbroken, maar dat jarenlang heeft samengewoond. Want ze wisten zo zeker dat ze met elkaar gingen trouwen, dat ze dachten, waarvoor God zijn we getrouwd. En nu uiteindelijk gaat het huwelijk, althans zo laat het zich aanzien, helemaal niet door. Dus dat is nogal dubbel triest. In de eerste plaats dat ze een foute weg zijn opgegaan, maar dan met de verwachting, we gaan uiteindelijk toch trouwen en dan gaat het nog niet door ook. Dat maakt het nog extra zuur. Maar dat die twee mensen gelovige mensen zijn, daar twijfel ik geen seconde aan. Dat hoort bij de verwarring. Dus wees ook voorzichtig om te zeggen, iemand die zo doet, dat kan geen gelovige zijn. Als iemand in overspel leeft, dus bewust zijn eigen vrouw of man bedriegt, en dat lang achter elkaar, wordt het al veel moeilijker. Maar ik hoorde vandaag op deze eigenste dag van een dienstknecht van de Heer die met zeer veel zegen arbeidde en niettemin jarenlang naar de hoeren ging. Dat is onvoorstelbaar. Op een bepaald moment is dat ook aan het licht gekomen. En toch was er zegen op zijn arbeid. God kan met kromme stokken, en dit was wel een zeer kromme stok, rechte slagen slaan. Maar dat is zijn soevereine genade. Dat is geen excuus voor de zonde. En ik zou ook niet durven zeggen dat deze persoon geen gelovige was. Dat hoort bij de verwarring. Laten we die vraag of iemand een gelovige is, maar rustig aan God over. We handelen niet met hem omdat hij een bleek en ongelovige te zijn. We handelen met hem omdat hij leeft als een goddeloze. En zo behandelen we hem. Maar hoe het er in zijn hart uitziet, ik weet het niet. Hoef ik ook niet te beoordelen. Wat we moeten beoordelen is hoe hij leeft. Als iemand in de zonde leeft, moet hij als zodanig worden behandeld. En over zijn hart zal God wel oordelen. In vers 11 wordt gesproken over samen eten. Slaat dit op het nuttige van het avondmaal of ook op het gewone eten? Het slaat op het gewone eten. Het gaat om mijn persoonlijke houding naar zo iemand toe. Ik moet mij distancieren van zo iemand. Wij zien vandaag aan de dag mensen geweerd worden van het avondmaal als een soort formaliteit, terwijl intussen de omgang met die persoon gewoon doorgaat. Dat is de omgekeerde wereld. Ik zou me kunnen voorstellen dat iemand nog heel lang, zolang alle wegen van tucht nog niet beëindigd zijn, nog heel lang deelneemt aan het avondmaal, maar juist de persoonlijke contacten verbroken worden. In plaats van andersom, zoals het vaak gaat. Iemand wordt geweerd van het avondmaal, maar voor de rest is hij gewoon gemeentelid, wordt hij door iedereen geaccepteerd enzovoort. Ik zou eerder denken dat het voor de hand ligt om het om te draaien. Maar hier wordt niet gesproken over avondmaal. Hier wordt gesproken over mijn persoonlijke houding naar zo iemand toe. Ik doe niet net alsof er niks gebeurd is. Ik maak heel duidelijk, vriend, zo kan je niet leven. En zolang jij zo leeft, wat de oudsten in de gemeente uiteindelijk over jou beslissen, en dat met de gemeente delen, daar wachten we op af. Maar intussen moet ik mij distancieren van de weg die jij gaat. En dus ook zeker niet met zo iemand eten. Er staat, doet weg uit uw midden wie niet deugt. Welnu, er zijn bij ons in de gemeente meerdere mensen die ongehuwd samenwonen. Moeten we die maar hun gang laten gaan of eruit zetten? Ja, maar kijk, daar zit nog een heleboel tussenin, hè. Dat is nou het punt wat ik probeer vanavond duidelijk te maken. Je gang laten gaan of eruit zetten. En uitzetten is het allerlaatste wat je doet. En een gang laten gaan, dat is helemaal niks doen. Daarom zei ik straks, daarom heb ik expres daarop de nadruk gelegd. Er zijn minstens 4 verschillende vormen van tucht. De een zwaarder dan de ander. En dat betekent dus dat je op zijn minst begint met zulke mensen vriendelijk te bezoeken. En ze uit te leggen wat de schrift over deze dingen leert. Want laten we wel wezen, er zijn een heleboel jonge mensen die dat gewoon niet meer horen thuis. Die dat gewoon helemaal niet weten, die dat gewoon heel normaal vinden. Als zo'n stel zich in de gemeente aandient en je begint ze meteen uit te veteren van wat. Die weten misschien helemaal nog nooit iemand ze vertelt dat het onbijbels is. Nou, dan zou je toch eerst moeten beginnen met het uit te leggen en dan toetsen, proeven waar hun hart gelegen is. En als dan zeggen, dat trekken we ons niet van, even een. Dan merk je dat die gezindheid niet goed zit. Nou, dat is nog lang niet de tijd om ze eruit te gooien. Je hebt nog een heleboel andere dingen. Want denk erom, het gaat er altijd om iemand te winnen. Zelfs tekstcommunicatie is gericht op het winnen van de persoon. En dat zeg ik nog weer even tegen die oudste die de jongen met die scherpe toon eruit gooide. Hoe dachten zij die jongen te winnen? Op deze manier? Ja, dat zullen zij zeggen van wel ja. Als hij zijn toon matigt, mag hij weer terugkomen. Alsof het een soort schooljongen is. Wij moeten met zulke mensen in liefde omgaan, maar wel met gedecideerdheid. In liefde, maar gedecideerd. En ze duidelijk maken wat de weg van God is. En ze duidelijk maken, je moet van het positieve uitgaan. Je moet niet zeggen, ja, en als het dan niet helpt, wat doen we dan met ze? Je moet ervan uitgaan, als je die dingen biddend met de Heer doet, dat de Heer dat gaat zegenen. Wat dat nou je instelling zijn? Ga daar nou niet meteen van uit als het dan niet helpt. Ja, dat kan je wel vragen. De Heer Jezus doet het ook in Matthäus 18. Als hij nu niet luistert, dan moet je het aan de gemeente zeggen. Dus dat is wel realistisch. Maar begin er nou eens van uit te gaan dat mensen best willen luisteren. Als het echte gelovigen zijn, als ze het hart op de goede plek hebben zitten, willen ze best luisteren naar wat het woord van God erover zegt. En begin daar nou eens mee. En niet meteen denken aan eruit zetten. En ook vooral hun gang niet laten gaan. Dat ook niet. Nou, hier heb je dat al. Gedurende mijn periode in Engeland was ik lid van een kerkgenootschap waar men niet rookte of een wijntje dronk. Wat ik toen als nuchtere Hollander onbewust wel deed. Gelukkig maakte een gemeentelid mij erop attent dat dit uit de boze was. Na aanpassing werd ik al geaccepteerd. Zijn als christenen allen niet van het heilspoor afgegaan? Gods woord zegt ons, mijn volk gaat verloren omdat het zonder kennis is. Ja, dat laatste is dan wel een heel bijzondere kennis hoor. Het staat in Hosea 4 vers 6 en het heeft daar betrekking op de kennis als relatie met de Heere God. Het valt mij op dat die tekst vaak geciteerd wordt. Mensen weten dan niet waar het staat. En dan zeg ik, nou ga nou eens kijken waar het staat. Kennis betekent daar geen gemeenschap met God hebben. Kennis betekent niet gebrek aan inzicht in de principes of ideeën of theorieën die wij erop nahouden. Het gaat niet om intellectuele kennis. Heel veel mensen hebben wel een relatie met de Heere God, maar ze hebben inzicht nodig in de wegen van God. En een gemeente waar je niet mag komen als... Kijk, roken vind ik een ander... Met roken schaadt je je lichaam. Maar ik heb begrepen, 1 glas alcohol per dag is juist goed voor de bloedsomloop. En dat kun je van 1 sigaar per dag niet zeggen. Als iemand zegt dat 1 glas per dag voldoende reden is om je onder tucht te stellen, dan is het regelrecht onbijbels. Dat is regelrecht onbijbels. De Bijbel spreekt met zeer veel positief over wijngebruik. Maar alles met mate. Dat geldt voor alle dingen. Er zijn vele zegeningen die God gegeven heeft. Seksualiteit hoort er in feite ook bij. De zegeningen die God gegeven heeft, als je het goed gebruikt. Want ook binnen het huwelijk kan er op seksueel terrein nog, ik weet niet wat allemaal scheef gaan. En het kan best nodig zijn dat daar ook pastoraal over gepraat wordt. En zo is het hier ook. Wie alle wijngebruik verbiedt, gaat in tegen het Oude en het Nieuwe Testament. Maar wie wijn misbruikt en een dronkaard wordt, gaat ook in tegen het Oude en het Nieuwe Testament. Wij moeten daarin de balans bewaren. En dat helpt niet om te zeggen, nou ja, wij zorgen maar dat er geen dronkaards hier zijn door gewoon allemaal te verbieden. Dat is geen Bijbelse weg, dat is een wettische weg. Dat is de makkelijkste weg. Dus, zelf faal ik iedere dag, maar ik mag weten dat er vergeving en genezing is door het offer van de Heer Jezus. De balk in mijn eigen ogen en de splinter van mijn naaste, dat maakt mij aarzelend om een ander aan te spreken op zijn zonde. Ik bega ze ook. Hoe pakken we zoiets op? Van veel gemeenteleden weet ik zelfs niet of ik ze op zonde moet aanspreken. En op geruchten kun je toch niet afgaan. Ja, maar wacht nou eventjes. Als u zegt, ik doe ze ook, dan vraag ik u, hoezo misbruikt u ook kleine kinderen seksueel? Leeft u ook in overspel? Ik bedoel, dat is toch makkelijke taal om zoiets op te schrijven. We zijn allemaal dingen, mensen die wel eens in de zonde vallen. Maar daar gaat het niet over. Het gaat hier over mensen die niet wel eens in de zonde vallen. Het gaat over mensen die leven in overspel. Het gaat over mensen die in ontucht leven. Het gaat over mensen die anderen seksueel misbruiken. Het gaat over mensen die homoseksuele relaties aangaan. Enzovoort, enzovoort. Dan kun je toch niet afdoen te zeggen, ja, maar ik doe ook wel eens zonde. Hoe zou Paulus deze dingen hebben kunnen schrijven als dat een argument was geweest? Wij zijn allemaal mensen die, zoals Jacobus het schrijft, wij alle struikelen dikwijls. Maar er is een enorm verschil tussen struikelen en weer overeind krabbelen en kiezen voor de zonde en het vertikken om die weg weer te verlaten. Over zulke mensen gaat dit hoofdstuk. Het gaat niet over mensen die wel eens in de zonde vallen, want dan zouden we allemaal onder de tucht moeten vallen. Dan zou er niemand in uw gemeente overblijven. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over mensen die zich niet laten gezeggen. Het kan zelfs zijn, zei ik straks al, dat iemand in de zonde leeft, maar het zelf niet weet, omdat hij daar nooit in opgevoed is. Maar dan merk je of het hart op de goede plaats zit. Als je het gaat uitleggen vanuit de schrift, dan merk je, hé, dat komt aan. Want die mensen hebben het hart op de goede plek zitten. Maar als ze zeggen, nee, wij doen het wat wij zin in hebben, dan merk je, nee, maar ze hebben helemaal geen bereidheid om naar de wil van God te leven. Ze leven in de zonde, en nou is het ook niet meer onwetend, we weten nou dat ze het bewust doen. En dat ze zich er ook niks van aan trekken, en dat ze gewoon doorgaan met die weg. Daar gaat het om. En dan moet u niet zeggen, ja, maar ik ben net zo. Want dan zeg ik letterlijk, bedoelt u dat letterlijk zo? Bovendien, uit de vraag zou je kunnen opmaken dat deze persoon meent dat hij altijd persoonlijk maar op iedereen moet afstappen. Nou, dat is ook bepaald niet de bedoeling. Niet iedereen, als er zonde in de gemeente is, is niet iedereen even geschikt om naar zo iemand toe te stappen. Dat kun je maar beter overlaten aan de oudsten, zeker uw ouderlingen, hoe ze bij u ook mogen heten, of pastorale medewerkers. Je kunt wel weten die of die leeft in de zonde, maar dat is ook nog de vraag of u, en psychologisch, maar ook geestelijk, of hoe je het ook noemen wil, de meest geschikte persoon bent om dat aan de orde te stellen. Als u de enige bent die het weet, dat is wat anders. Als u iemand in een hoerenbuurt in een hoerentent hebt binnen zien gaan, en niemand weet het nog, dan ga je dat niet aan de grote klok hangen. Dan ga je naar die persoon toe en zeg, ik heb dat gezien en daar heb ik erg veel verdriet van. En wat heb je daar voor verklaring voor? Maar als het om dingen gaat die ook wijder bekend zijn, stel je voor zich dat iedereen er maar op af zou stappen. Laat dat over aan die mensen die daarvoor gekwalificeerd zijn. Het zijn oudsten, het zijn pastorale medewerkers en dikwijls overlaffen die twee groepen elkaar. Dat is ook nog een punt. Dingen in de gemeente kunnen niet in orde zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat ik altijd degene moet zijn die erop afstapt. Laten dat diegene zijn die daar ook het meest voor gekwalificeerd zijn. Daar hoort ook een vraag bij die ik nou niet meer zie. Dat was de vraag, moet de oudste raad nou oordeel, ik heb een heleboel apart gelegd, moet de oudste raad nou doen of de hele gemeente? Ja, dat is een valse tegenstelling. Het is altijd zo, de hele gemeente kan geen vonnis vellen. Dat kunnen alleen maar degene doen die leiding geven aan de gemeente. Maar als het goed is, doen de oudsten dat zoals ze bij alle dingen dat doen. In de normale situatie, in gemeenschap en harmonie met de gemeente. Als oudsten iets ondernemen en de hele gemeente is daarop tegen, dan ontbreekt daar fundamenteel al iets in de hele verhouding in die gemeente. Oudsten representeren de gemeente. Als zij dus zo'n besluit nemen, dan doen ze dat in de overtuiging dat zij in de geest spreken van het grote gros van de mensen in die gemeente. Dus ik zou daar geen tegenstelling tussen maken. Er is nog één kleinigheid, dan komen we toch nog redelijk met de tijd uit. Dat is, hoe zit het nou met het zwagerhuwelijk? Daar heb ik twee vragen over gehad. Daar mocht toch iemand wel met zijn schoonzus trouwen? Ja, dan moest dat zelfs. Zo zie je maar weer, er is geen regel of er is wel een uitzondering op. Maar zo werd het ook uitdrukkelijk behandeld. In Leviticus 18 zie je dat het huwelijk met je schoonzuster verboden was, behalve in het geval dat je zwager gestorven was zonder kinderen te hebben, zodat zijn erfenis teloor zou gaan, want er waren geen zonen om die erfenis over te nemen. En in dat geval moest de zwager die weduwe tot vrouw nemen, Maar hij had eigenlijk maar één taak en dat was naar koningschap te verwekken, die dan zou gelden als kinderen van die overleden broer, om die erfenis te kunnen overnemen. Dat was dus een bijzondere situatie, dat is niet de gewone regel. En daar waren een paar vragen over, dat is de uitzondering die de regel bevestigt. Maar als u Leviticus 18 naleest, dan ziet u daar een hele serie van verboden huwelijken. En ik zal niet zeggen dat dat voor onze tijd allemaal nog precies zo geldt, maar daarachter moeten we wel proberen de gedachte te snappen die God daarin tot uitdrukking brengt. En dat is, de familieleden van je echtgenoot, echtgenote zijn ook jouw familieleden. Daarom hebben we ook woorden als schoonzuster, schoonvader, schoonmoeders. En daar zit de gedachte dat ze ook onze familie geworden zijn. En de God gaat ervan uit dat je niet met je zuster trouwt. Maar jouw vrouws zuster is ook jouw zuster. Er is geen wet meer, de wet van Nederland verbiedt dat niet. Mijn eigen bedovergrootvader, toen zijn vrouw jong overleed, trouwde met zijn met haar zuster. Ik weet nog niet welke van de twee mijn bedovergrootmoeder is geworden. Maar ik geloof de eerste, dus ik zit goed. Maar mijn overgrootmoeder werd dus wel door die tante, die haar moeder werd, opgevoed. En daar heeft ze heel veel aan te danken gehad. Wij leven in een andere situatie. We kunnen dat niet allemaal meer zo 1, 2, 3 overnemen. Daar gaat het ook niet om. Toen was het iets wat zo erg was, en dat is belangrijk, dat de wereld er schande van sprak. Stel u dat eens voor. Een heleboel van de dingen die ik vanavond genoemd heb, daar spreekt de wereld helemaal geen schande van. Die vinden dat al die dingen doodnormaal zijn. Die lachen ons vierkant uit dat wij er nog een punt van maken. Seks voor het huwelijk en noem maar op. Des te dramatischer is het als er in de gemeente dingen gebeuren waar zelfs de wereld schande van spreekt. En bekijk het nou eens in dat licht. Dus niet zozeer van zouden wij dat dan vandaag ook niet mogen. Maar het was iets dat toen absoluut not done was. Dat toen een schande was, zelfs voor wereldlingen. Omdat die datzelfde gevoel hadden, dat je eigenlijk trouwt met je moeder. En ja, dat mag ons wel wat zeggen. Als iets is wat zelfs de wereld schandalig vindt. Probeert u maar eens een voorbeeld te vinden van iets wat wij als christenen rustig zouden doen, ook al zou de wereld het schandalig vinden. Dat zal u nog niet meevallen. Als zelfs het geweten van wereldlingen over bepaalde dingen valt, dan mag u zich wel afvragen of wij als christen dan moeten zeggen, nou, daar trekken wij ons niks van aan, dat vinden we heel gewoon. Ik zou zo gauw zo'n voorbeeld niet weten, en ik geef u dat als huiswerk mee, of u binnen een maand wel zo'n voorbeeld kan vinden. Waar wij als christenen geen enkel probleem in zien, maar wat de wereld schande van spreekt. Dat zal u niet meevallen. Nou, ik heb toch eigenlijk het gros van de vragen wel behandeld. Ik hoop dat u, als er nog één of twee zouden overschieten, die bij het onderwerp liggen, dat u dat niet kwalijk neemt. Ik van mijn kant wens u alvast van harte God zegen toe. En graag tot volgend jaar, hè? Tot volgend jaar.